Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Hoe kom je achter je talent? Welke keuzes maak je in je carrière? Waar wil je aan bijdragen? Waar hou je aan vast en wat laat je los? En hoe blijf je jezelf opnieuw uitvinden? In People Power Personal ga ik in gesprek met bijzondere mensen over hun werkende leven. En in deze aflevering is de gast Jeroen Bücher. Hij heeft even psychologie gestudeerd, maar vooral gestudeerd aan de Rietveld Academie. En dus eigenlijk is hij kunstenaar. Hij is gaan ondernemen met evenementenbureau Malkiel en dus is hij ondernemer. Hij heeft een halve boekenkast aan managementboek geschreven, dus is hij auteur. Hij is zeer succesvol in het sprekerscircuit, dus is hij spreker. En hij is zelfstandig adviseur voor organisatie en gedragsverandering voor grote organisaties. Dus is hij consultant. En sterker nog, waarschijnlijk komen we er vandaag achter dat hij alweer heel ergens anders mee bezig is, omdat hij altijd nieuwe dingen ontwikkelt. Kortom, we hebben een bijzonder leuke creatieve duizendpoot te gast met Jeroen Bücher. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Jeroen, bijzonder leuk dat je er bent. Je bent mijn proefkonijn.
Nou, en ik heb mijn pakket complimenten binnen, dus ik wou het eigenlijk hier verder bij laten.
Tot ziens, we gaan plaatjes draaien.
This is as good as it gets, volgens mij. Vanaf nu de zwakke plekken, dames en heren.
Ja. Hey, maar bijzonder leuk dat je mijn guinea pig wil zijn, want dit is iets nieuws. We hebben bij People Power eigenlijk, je bent er zelf jarenlang onderdeel van geweest. We hebben het altijd gehad over organisatiebreed of teambreed. En ik voel al jarenlang een beetje de itch om het één op één te gaan hebben, om het over het individu te gaan hebben. En jij bent de eerste in de lijn. En ik weet dan wie er nog meer komen. En dat zijn ook hele leuke mensen, maar ik vind het bijzonder tof om met jou te beginnen. Laten we even beginnen ongeveer aan het begin. Hoe was je als kind? Beschrijf jezelf eens als 12-jarig jongetje.
Ik heb altijd moeite gehad om erbij te horen. En zeg maar, ik ben opgegroeid in Duiven. Dat is het Almere van het Oosten.
Ja, bij Arnhem, hè? Duiven. Ja, dus ja.
Ik heb geen trauma's, maar ook niks meegemaakt. Een neutrale jeugd, zeg ik wel eens. En mijn schrammen kwamen in de puberteit. En daar bleek een onvermogen te zijn om mee te doen. Ik moest mezelf verbijzonderen. En ik zag mezelf ook als bijzonder. En dus ik.
En puberteit, welke periode zitten we?
Vanaf je 12e.
Tot ja, nee, maar ongeveer in de tijd is
64, 76.
76, ja, dus, ja. Zo richting de jaren 80.
Dan begint de ellende. En die schrammen in mijn ziel die we allemaal oplopen, die zitten. Ach ja, alles zit in je jeugd. Maar die schrijnen uit die periode veel sterker, omdat daar de confrontatie met eenzaamheid en er niet bij horen.
Ja.
Is geboren. Dus ik ben een puber geweest die op het eind van de middelbare school bijvoorbeeld in de pauze alleen stond.
Mm.
En ik had wel individuele vrienden, maar ik heb nooit ergens een vriendengroepje opgeduikt. Nee. Ook niet in de studietijd. En,
hoe ging je daarmee om dan?
Door te vluchten in dat verbijzonderen van jezelf. Zeg ik dan nu, hè, in hindsight. Hè, we zijn nogal wat decennia verder.
Ja, ja.
En ik richtte me op de individuele relatie met kinderen van mijn leeftijd. En gebruikte die relatie om te spiegelen, te reflecteren. mijn bijzonderheid vorm te geven, zou je kunnen zeggen. Of het speciale van jou en mij te zoeken. Dus ik had al rond mijn 12e kwam ik op het idee om een soort Siegmund te worden. En dan zag ik een groot houten bureau en zo'n sofa. En dan ging ik, nou, ik zeg het nu een beetje schamper, maar met huilende meisjes praten. Dus jij
was het luisterende oor.
Ik was dan de wijze die het allemaal zei hoe het moest. Dus ik zou psycholoog worden. En hele mensen zouden zich voor mij openen. En zouden ze zien hoe bijzonder ik was. En die verbinding maken. En tegelijkertijd doe ik er dan nu een beetje denigerend over. Dit is wel wat ik doe. Nu nog. Maar de huilende meisje is natuurlijk een ongelooflijk flauwe, kinderachtige term.
Maar dat beeld van de eenzame Jeroen op het schoolplein. Ik voel gelijk mijn hart een beetje krimpen. Denk ik, oh, ik kom wel bij jou staan.
Ik ook, ja.
Dat neem je wel mee. Ja. Want er is een reden voor waarom je daar alleen stond.
Ja, die ligt in mij. Namelijk dat ik het moeilijk vind om me te conformeren. Ik zeg wel eens, misschien in programma ook wel verteld. Je hebt zo'n heel beroemd proefje. Dan zet je 6 mensen op een rij. Maar de 6e weet niet dat die andere 5 acteurs zijn.
Ja, dat zou dat mooi testen.
De proefnemer laat een blauw kaartje zien. En de eerste zegt, ja, was groen. Die stopt hem achter zijn rug. Groen, zegt de tweede groen. Groen, groen, groen. Komen ze bij jou? Nou, dan blijkt 80% van de mensen
groen te zeggen. Nou, terwijl ze weten dat het blauw is, hè?
Ja, ze hebben blauw gezien.
Ja.
En dan zeg ik altijd, mijn proefje ziet er als volgt uit. Let op. Die figuur die laat een groen kaartje zien. En de eerste zegt, dat was een groen kaartje. Die tweede zegt, ja, inderdaad, dat was een groen kaartje. Dat was een groen kaartje. Dan komen ze bij mij en dan denk ik, nou, dat kan dus geen groen zijn geweest.
Ja, jij zegt dan blauw. Omdat je gewoon...
Ik heb groen gezien.
Ja.
Maar het kan het haast niet. Want zij vinden het ook allemaal groen. En dat is een soort karikatuur wel hoe mijn geest in elkaar zit. En die is heel goed als je het psychologisch... Want mijn werk heeft een sterk antropologisch, sociologisch, psychologisch aspect. Want ik werk met mensen en gedrag en leiderschap.
Ja.
En het heeft een creatief aspect. Want ik denk altijd het andere. Ik denk niet mee. Ik heb moeite met clichés. Terwijl clichés zijn sociaal heel bindend. Als ik zeg, ja, het leven is zwaar. Jij zegt, het leven is zwaar. Dan zeg ik, nou, zie je wel, we vinden hetzelfde. Als ik zeg, het leven is zwaar. Ja, of we lopen er de hele tijd over te zeiken. Dan maak ik de verbinding weer niet. En dus dat creatief denken. Dat zat erin. Terwijl ik totaal geen creatief zelfbeeld in mijn puberteit had. Maar dat kan ik wel terugvinden. Tussen dat altijd anders.
Ja, misschien wel. Hè. Dus je was vroeger niet de stille. Want ik had zo'n jongen in mijn klas bijvoorbeeld. Was een stille jongen en die zat altijd strips te tekenen. Nee, dat kon hij ook fantastisch. Maar dat was jij dus helemaal niet. Maar je bent wel die Rietveld Academie gaan doen.
Ja, ik zeg altijd, als je er niet bij hoort, zijn er 3 rollen. Je bent pispaaltje, je bent de leider of je zit in de boom als uil alles te observeren. Dus ik zat vooral ook heel veel te observeren. Ben ook soms wel eens dan eens de leider. En de groep heeft zich ook wel eens tegen mij gekeerd in die puberteit. Dus het zijn allemaal signatuurervaringen. En ik had wel dat eigen gerijde. En toen ik ging naar de psychologie, daar heb ik dan tot Pasen, zeg ik altijd, gestudeerd.
Zo.
Ja, tot Pasen.
Nou.
En... maar ik kon niet in dat systeem. De eigenwijsheid werd zo groot. Ik had al heel veel moeite met het middelbare schoolsysteem. Maar ik had het geluk dat ik dat kon sjoemelen op. Ja, ik kon blijkbaar goed leren. En dan hoefde ik in weinig tijd. 5,5 is een voldoende.
Ja, maar je kon je wel nog net genoeg ertoe zetten om het te halen.
Ja, dat blijkt. Ben wel blijven zitten ooit. Maar ja. Ik heb geen 6 cultuur, ik heb een 5,5 cultuur.
Ja, is genoeg.
Want het systeem, fuck het systeem. Ik vind het tot op de dag van vandaag middelbare school echt, gewoon echt belachelijk. Fuck toen al. En hoe het ingevuld wordt, hè? Dat je middelbare school, maar wat ze daar leren is allemaal flauwkul. Maar goed. Ik kwam op de universiteit en dan ging ik eindelijk me bezighouden met wat me echt interesseerde. Maar ik kwam in een nieuw leersysteem en dat verdroeg mijn lichaam niet meer. En dat vertaalde zich in luiheid. En me op andere dingen richten. 7 dagen per week uitgaan. Ja, en toen belde ik mijn moeder en zei ik, ik ga een jaar stoppen. Maar ik kom uit een ondernemersgezin. Dat ondernemerschap zit in me. En toen dacht ik, ja, maar je kan niet niks doen. Dat kan niet. En de volgende dag heb ik papier en rood, geel en blauwe verf en kwasten bij de HEMA gekocht. En ben ik begonnen schilderen. Dan dat maar, want dat deed een vriendinnetje van mij. En een jaar later deed ik toelating bij de Rietveld.
Ja, en dan komen die drie kleuren, die komen mooi uit. Dan.
Ja, die komen goed uit. Ja.
Maar even zwart erbij en weer klaar.
Ja.
Ja.
Ja, die was ik aanvankelijk vergeten.
Maar wel mooi, hè? Wel mooi als je vaak als je nu zeg maar met jonge mensen praat. Die zijn dan. Ik heb het proces net een soort van doorlopen met mijn zoon. Die moet gaan kiezen wat hij wil gaan studeren. En we hebben gewoon die hele lijst met al die HBO-opleidingen. Die zijn we allemaal doorgeakkerd. En hebben we gewoon eerst gewoon steeds een kwartiertje gezegd. Ja of nee, misschien. En uiteindelijk is er één overgebleven waar hij volgens mij heel blij van wordt. Maar dit klinkt als, hè, ja, ik had een vriendin en die schilderde en dat ben ik ook maar gaan doen. En dat was eigenlijk wel leuk en toen ben ik het ook maar gaan studeren. Heel vaak gaat het toch gewoon zo. Ik vind dat al een soort opluchting voor, denk ik, voor heel mensen. Maar er zit ook heel veel wijsheid in dat, ja, ga gewoon mee met wat er gebeurt en dan
ja, en het
is het best
toch,
wel prima.
Het resoneert toch wel of niet wel. Ik schreef ook gedichtjes. Ik zat ook in een bandje. Ik had alleen twee problemen. Ik kon geen maat houden en geen toon houden. Nou, is bij spelen in een bandje. Ja. Toen, ja, ik ben ook te vroeg geboren. Want ik ben bij de Rietveld toegelaten met een geluid. Een soort soundscape. En ik heb wel een producer oor. Dus als ik 15 jaar later geboren was, dan was ik hoogwaarschijnlijk DJ. Ja, zeg ik altijd. Want dan hoef je geen toonhoogte en geen ritme te hebben. Maar goed. Klopt. Ja,
dus Rietveld.
Ja.
Ja, dan word je opgeleid tot
autonoom kunstenaar. Ik deed een opleiding die niet aan een ambacht hing. Dus niet leren beeldhouwen, leren grafisch ontwerpen. Maar veel meer de autonome kunstenaar centraal. Heette voorheen audiovisueel. Zo heet het voorheen audiovisueel. Heet het volgens mij nog steeds. Een soort humor is dat. En de auteurschap stond centraal. Dat is eigenlijk heel erg in de traditie van de eind 20e eeuw. Jeff Koons voor de kenners. Het gaat niet om of jij zelf iets maakt. Het gaat erom dat jij de auteur van het idee bent. Of van het concept of van wat dan ook. En ik ben afgestudeerd met schilderijen. Want ik ben toch blijven schilderen en een theaterstuk. En dus je was heel erg vormvrij. Het ging om wat wil jij zeggen.
Past heel goed bij jou dus.
Ja, die opleiding paste uiteindelijk ook daar. Daar werd ik bijna afgeschopt. Omdat ik zelfs daar het voor elkaar kreeg om recalcitrant te zijn. Maar ja. En ik wist heel goed wat ik wilde.
Maar wat is er even, want we moeten voor mij daar even de spijker inslaan. Wat is dat nou? Dat recalcitrante is in jou. Want blijkbaar zit dat er gewoon al je hele leven in.
Anders besta ik niet.
Ja, maar waarom?
Als ik zeg dat het kaartje blauw is. Is er in mij iets vastgeklonken dat maakt dat mijn bestaansrecht daarmee weg is. Ik moet anders zijn, anders besta ik niet. En dat kan je psychologisch ziekelijk vinden. Dat kan je als een resultaat van trauma zien. Maar ik ben nu te oud om dat kwijt te raken. Dus
dat is gewoon zo.
Ja, ik heb me daarbij moeten neerleggen. Maar dat wil zeggen dat dat ook zich kan uiten. En dat is in mijn leven zeker gebeurd. Dat je een enorm ego opbouwt. En nu langzaam ben ik op de weg dat dat een kwaliteit mag zijn. Zonder dat je dan ook een enorm ego hoeft te hebben. Dat is de poging de laatste 10 jaar.
Ja. Ja, want ik kan me ook goed voorstellen dat het als je anders wil zijn, dan ga je jezelf manifesteren. En als je je dan niet groot maakt, dan word je elke keer krijg je een tik.
Ja.
Dus het is een soort beschermingsmechanisme om dan te zeggen, ja, maar hallo, hier ben ik en ik weet het.
Ja,
en jullie zijn allemaal sukkels.
Ja.
En jullie weten het namelijk niet. Ja. En jullie durven niet. En ik durf wel.
Je manifestatie wordt het dan. Terwijl ik langzamerhand de boeg gewend heb. En niet meer over zelfmanifestatie me opricht. Maar op iets helpen bewerkstelligen wat zinvol is in de wereld of bij mensen.
Ja.
En dat klinkt allemaal mooi gelul. Maar het gaat minder over zie mij eens. Maar meer over waar kan ik helpen.
Ja, ja, maar blijkbaar heb je die tussenfase nodig gehad. Maar die kan me zo wel op. Maar ik kan me goed voorstellen dat je eerst vooral heel erg moet wennen aan het feit dat je inderdaad altijd anders bent. Want het is natuurlijk Het zit natuurlijk in de mens om ergens bij te horen.
Nee, dat zat bij mij dus er niet in.
Ja.
Ik heb daar niet aan moeten wennen. Zo ben ik gevormd. Ik was anders.
Ja, dus je had geen last van het feit dat je er niet bij hoorde, maar je had wel last van...
Ik had er verschrikkelijk verdriet van, maar ik had totaal niet de vermogen om het wel te kunnen.
Oké.
Want ik...
Ja. Zelfs, maar het verdriet was er wel.
Als je kwetsbaar bent, komt er verdediging en agressie voor. Dus dan ga je bijvoorbeeld de anderen maar belachelijk vinden. Ja, dan dat helpt niet echt vanuit hun naar mij en van mij naar hen om erbij te horen.
Ja.
Dus ik ga daar niet mee. Dat doe ik allemaal niet. Dus je wordt ook arrogant.
Ja.
Dus ik genereerde dat zelf. En ik zette, zeg maar... Ik deed op een feestje niet mee, maar ik zocht met mijn radar één iemand die me interessant lijkt. En die cornerde ik in de elevator. Dus die probeerde ik los te weken van de groep. En dan konden wij één op één praten.
Ja, bijna als een soort roofdier.
Ja, het zat helemaal in mijn gedrag. Ja. Ik vind nog steeds meezoomen op een feestje lastig gewoon.
Ja. Ja. Ik kom er wel achter dat steeds dat ik dacht altijd. Want het is ook niet echt mijn ding. En ik dacht altijd, goh. Wat doen anderen dat toch goed? En hoe vaker je het erover hebt met mensen, hoe vaker ik erachter kom dat best wel veel mensen dat op zo'n feestje een beetje lullen over niks, dat ze dat best wel moeilijk vinden.
Ja, ik kan dat niet.
Nee, ik ben er ook niet zo goed in. Nou, dus als we daar nog eens een keer een zelfhulpboek over kunnen vullen, dan moeten we dat maar doen. Je werd autonoom kunstenaar, wat natuurlijk prachtig is. Vroeger in mijn tijd zeiden ze dan, oh, die wordt opgeleid om werkloos te worden. Dus dat is een beetje de status die je dan vervolgens verwerft. Ik maak even een sprongetje, want we hebben natuurlijk gewoon, je hebt een man met een rijk leven. Dus we kunnen niet alles raken. Hoe word je dan van kunstenaar?
Ja.
Kom je ineens in de corporate wereld terecht? Waarbij je events gaat ontdekken. Waarbij je... Nou ja,
Heel snel. Kan ik in een minuut.
Oké, go.
Ik ging werken bij Stichting Buitenkunst. Daar geven kunstenaars workshops aan leken. Het bestaat nog steeds. Ga er naartoe. Het meest geweldig wat er bestaat. Op de eerste week dat ik daar werkte, ontmoette ik een kindertheatermaker. En die deden wel eens dingetjes voor het bedrijfsleven. Zei, goh, jij kan acteren en conceptueel denken vormgeven. Zullen we dat af en toe samen doen? Paar jaar af en toe eens snabbelen. En een aantal jaar belde hij me op. Ik stop met mijn kindertheatergroep. En ik wil daar mijn werk van maken. Wil je dat met mij doen? Dag achter snabbelen we wat vaker. Een jaar later hadden we mensen in dienst. En werden we na een paar jaar een ontwerpbureau voor organisatiecultuurinterventies. Want we werden van acts. Werden we evenementen. Wonnen we prijzen. En
Gouden giraf gewonnen.
Twee keer. Nou ja, brons, zilver, Eva. Allemaal prijzen gewonnen. En na een paar jaar ging hij weg. En toen heb ik het bedrijf gespecialiseerd als een bedrijf wat zich bezighield met verandercommunicatie. Dus zou je het nu zeggen, toen noemden we het anders. Maar verzonden we allerlei dingen om beweging in organisaties te doen. En toen ik stopte met dat bedrijf. En ik ben letterlijk gestopt.
Ja, niet verkocht, hè? Gewoon
niet
gewoon
verkocht,
geëindigd.
Niet failliet. Nee. Gewoon de huur opgezegd. En de mensen ontslagen. Heel ruw. Werd ik gevraagd om over onze methode een seminar te maken bij Denkproducties. En de eigenaar daarvan is heel goed in supergoeie commerciële ordinaire titels. Dus dat werd de titel Pimpje Afdeling. En dezelfde dag dat dat in de reclame kwam, werd ik gebeld door een uitgever of ik daar ook een boek over kon schrijven. En dat werd een bestseller. En toen ineens was ik iemand die wist hoe je organisatiecultuur kon beïnvloeden.
Bizar, hè? En ja, dat begint dus, wat ik dus interessant vind, het begint dus niet bij Jeroen Buescher, die zit op een bankje.
En die heeft een visie.
Wat wil ik? Maar het begint bij iemand die tegen je zegt, hé, jij kan dit. Zullen we samen eens een keer wat proberen?
Ja, ja, ik stopte met mijn bedrijf. Dat is een mooie illustratie van hoe mijn leven verloopt. Toen belde Harry Starre, toen nog directeur van de Baak. En die zei, ik wou graag dat jij 1/5 van je aandacht aan de Baak gaat geven. Toen zei ik, je gaat toch niet mij een baan aanbieden? Zei hij, nee. Ik denk dat jij dit in de markt waard zijn. Dus ik bied je 1/5 om een jaar lang jouw aandacht aan de Baak te geven. En dan kwam ik daar zo. We hebben 2 jaar gedaan. En dan zeiden mensen in de Baak, en wat is dan je opdracht?
Geen idee.
En dan zei ik, oh, daar heb ik het met Harry eigenlijk niet over gehad.
Ja, en ik zou zeggen, dat moeten we wat vaker doen.
En dat doen ze als je heel bijzonder bent. Als je heel anders bent. Als je heel... Hè?
Ja, nou en juist daar gaan we het straks over hebben. Want dat bijzondere waar je regelmatig last van hebt gehad en verdriet van hebt gehad, daar heb je natuurlijk ook heel veel baat van gehad.
Absoluut.
En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Duizendpoot Jeroen Buescher is de gast. We praten over zijn werkende leven. En ja, we proberen in veel te weinig tijd daarvan te leren en daarvan te smullen. Want het, nou, ik, laat ik voor mezelf spreken. Ik vind dat tot nu toe smullen. We zijn geëindigd bij...
carrière.
Je bent anders. Je voelt je anders. Het is moeilijk om je te verhouden tot de groep. Sterker nog, als je in een groep zit, dan ga je toch laten zien en daarvan afwijken. Als we dat omdraaien, want we hebben het ook over het verdriet gehad. En dan kan iedereen zich natuurlijk dingen bij voorstellen. Wat heb je eraan? Want het heeft je ook... ik ken jou natuurlijk al best wel lang. Het heeft je ook gemaakt tot de professional, performer, creatieve denker die je bent.
Ja, nee, het is niet een soort rol die je aanneemt. Het is een rol waar je jezelf ergens in de diepste structuren tot veroordeeld hebt. En ik heb een fantastisch leven en een heel rijk leven. En ik ben heel blij met de dingen die ik heb meegemaakt tot nu toe. En het is nog niet voorbij.
Ja.
Maar niet bij de groep horen maakt dat je dat aspect lastig vindt. Opgaan, conformeren in de groep. Dus altijd moeite met groep gehad. Maar tegelijkertijd, als je moeite met groepen hebt, dan ontwikkel je ook een hele grote kwaliteit door als een uil ernaar te kijken. Als een leider de leiding aan te geven. Te snappen hoe groepen zichzelf... Dus ik heb heel veel geleerd over hoe groepen doen. Gewoon alleen al door mijn positie in het leven. Automatisch, omdat het onderdeel van je dagelijkse bestaan is.
Ja, want als je er middenin zit, dan zie je minder goed wat er gebeurt, omdat jij er buiten staat.
Ja, dan zoom je meer mee. En ik hang altijd boven. Of ik zeg, we gaan nu dit doen. Of ik denk, ze doen nu allemaal dit. Is dat wel een goed idee?
Ja.
Dat is voor mij heel makkelijk. Dus ik...
Maar je vertelde, je ziet ook de mensen waarvan je denkt, die is toch ook weer net anders. Die kan zich wel verhouden tot die groep, maar die vind ik wel... Ik ben wel benieuwd hoe die in elkaar zit. En die kun je er dan uittrekken op een of andere manier.
Ja, maar ik kijk altijd naar die dynamiek. Ja. Dat is ook... De groep is niet geen habitat, maar is een element waar ik me toe verhoud. En ik heb daardoor ontzettend mooie mensen ontmoet. En die één op één relaties hebben. Ik heb... I praise myself voor alle liefdes die ik tegen ben gekomen. En waar ik mee leef. En ik heb van... dat begrijpen van die dynamiek een zinvol beroep kunnen maken. Of begrijpen, het observeren. Want begrijpen vind ik iets te ver. Want ik heb het eindantwoord niet. Dus had ik een enorm... Ik heb nog nooit een loonstrookje gehad. Nog nooit. En ik voel me helemaal niet een ondernemer. Maar op een of andere wijze kon ik heel makkelijk tot iets komen... waarvan mensen zeiden, maar dit is waardevol voor ons. En of dat nou boeken waren of lezingen of...
Maar leg eens uit hoe dat werkt. Want als je gewend bent om heel erg zwart-wit. Maar als je gewend bent om je te conformeren. Dan kun je ongelooflijk goed in een grote organisatie of in een organisatie of in een groep werken. Het nadeel is dat als je dan vervolgens als... ingehuurd wordt als facilitator of als adviseur, ja, dan komt er niet heel veel spannends uit. Want dan komen er dingen uit die ze misschien zelf ook wel hadden kunnen bedenken. En ik denk juist dat mensen jou vragen, omdat jij met andere dingen komt. Omdat jij verrast.
Nou, de mooie posities dat je krijgt, is dat de groep je gaat uitnodigen. Kun je ons... kan je helpen onze eigen patronen te doorbreken? Kan je mijn gedragspatronen helpen doorbreken? Kan je met ideeën komen waar wij nog niet aan gedacht hebben? Kan je een zienswijze helpen vinden waar we nog niet aan gedacht hebben? En dat zijn natuurlijk hele... Ik zit bij hele mooie rake momenten. Ik zit bij mensen, bij momenten die sterk vormgeven aan hun leven. En ik zit bij groepen, bij momenten die gevoelig zijn. En ook omdat ik nog eens een keer... Een praktijk heb ontwikkeld waarin ik mensen niet vertel wat ze moeten doen, maar met ze ga zoeken. Hoe maken we dingen nou beter? Ik ben nu strateeg dan in organisatieverandering nog een kort tijdje. Maar dan werk ik altijd, materiaal zit in de organisatie. Ik schrijf geen rapport. We gaan samen op weg om het te bezoeken. En dat zijn natuurlijk altijd momenten die voor hen, die ze zich hun hele leven herinneren. En voor mij is het elke dag werk ik met mensen aan momenten waarvan de kans dat ze het de rest van hun leven herinneren, significant is. Als je een lezing geeft, dan best kans dat mensen 10 jaar later zeggen, oh ja, toen die lezing, dat weet ik nog wel. Want dat was een goede lezing. Of hij was zo verschrikkelijk dat ik hem herinnerd heb. Nee. Maar als je, zoals ik, 8 jaar lang bijna elke dag op het podium staat, dan ben je dus elke dag in de rijkheid van momenten die een klein verschil kunnen maken.
Ja.
En dat is wel een cadeau.
Ja.
Dat je die rol mag doen. Dat je dat avontuur aan mag gaan. Dat je die vrijheid kan bepalen. Dat je echt doet waarvan je zegt, ik ga nu dat doen. En dan zijn er blijkbaar steeds mensen die zeggen, oh, kom dat dan bij ons doen. Dus ik ben eraan gewend. Maar tegelijkertijd, ik heb nooit die crisis gehad. Ik zit in een baan en wat moet ik nou?
Nee.
En ik heb nooit een purpose-achtig iets gehad. Wat is het zin van wat ik doe? Dat is echt de rijkheid van mijn rol geweest. En ik heb dus blijkbaar een aantal aanvullende talenten. Dat ook steeds lukt. Dat boek geschreven wordt, gelezen wordt. Dat ik zo kan schrijven. Maar ook dat die lezingen dus blijkbaar zo zijn. Dat mensen zeggen, oh, je moet hem vragen een verhaal te vertellen. Of dat die verandering, wat ik daar voor mensen heb kunnen doen, genoeg tot aanbeveling van anderen strekt om te zeggen, je moet eens met hem werken.
Ja, want je hebt niet 3 sales mensen in dienst. Hè? Zo werkt het niet.
Nee, we geloven het. Nee.
Er worden geen mailings uitgestuurd. Jeroen Buescher is in de uitverkoop vandaag.
Ja, ik zeg al tegen klanten, weet je, je moet zelf weten. En voor de conventie kan je ervoor kiezen om een KPMG te werken. Maar dan weet je niet met wie je werkt. Het voordeel en het nadeel is, ik ben geen KPMG, dat is een nadeel. Maar het voordeel is wel, je weet wel met wie je werkt.
Ja.
En maar ja, goed, 90 keer kiezen voor KPMG.
Maar jouw klanten zijn mensen die op zoek zijn naar datgene wat jij hebt. Ja, dat klinkt heel erg slecht geformuleerd. Ze zijn op zoek naar dat bijzondere, naar dat confronterende, naar dat andere. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel klanten zijn die juist weer totaal niet bij jou passen. Omdat ze dat gewoon helemaal niet willen.
Maar gelukkig, bij KPMG passen ook heel veel klanten niet. En daar vis ik in.
Ja, ja.
Dus kijk, ik ben maar alleen.
Maar
ik heb niet zoveel klanten nodig.
Nee, maar wat kenmerkt, zeg maar, de mensen waar je met en voor wil werken? Want het zijn volgens mij mensen. Het zijn niet je werkt niet voor de organisatie.
Ja,
niet echt.
Mensen kopen mensen. Ja,
ja,
er is geen organisatie. Die bestaat niet. Dat is een concept. Dat weet ik niet. Want het zijn de mensen die in de confrontatie met mij dachten, hey, dat is wel leuk.
Ja.
Dus ik kan niet zeggen.
Want mensen kunnen bij jou ook denken, jezus, wat veel.
Ja, die werk ik dus niet mee.
Wat een lawaai.
Kijk, een van mijn belangrijkste marketinginstrumenten. Ik heb ooit onderzoek gedaan naar mijn klantreis. Komt de klant aan mijn voordeur? En wat bleek? Iemand zegt tegen een collega, ja, ik heb dit en dat. Ik weet even niet wat ik ermee moet. Zegt iemand anders, ken je Jeroen Buescher? Zegt diegene, nee, die ken ik niet. Hoezo? En dan zegt de ander, die zegt, ja, dat is wel zo iemand die. Niet, hij heeft daar verstand van, maar dat is... En dan ging die klant ging kijken online en zie je, oh, boeken, oh, schijnbaar sprekersbureau, filmpje, klik.
Ja.
En toen ben ik dus een vlogkanaal begonnen. En dat vlogkanaal communiceert niks anders dan,
dit ben ik.
Ik ben zo iemand die zo denkt.
Ja.
En 70% van mijn nieuwe klanten noemt spontaan, ik heb een filmpje van je gezien.
Echt waar, joh? 70%?
Ja, ongeveer 2/3. En ja, ik heb geen ik doe geen pols. Hè. Dat is allemaal dat de vingerwerk wat je nu hoort. Nee, maar ik merkte gewoon dat meer dan de helft, de 2/3, gewoon spontaan het op een gegeven moment noemt. En dat is de research.
Ja.
En dan zeg ik altijd, die vlogs werken. Of ze werken niet. Want die 98% die dacht, die spreek
nee, maar,
ik
Nee,
niet.
Maar dat werkt toch ook? Want die, daar zit de fit niet.
Ja, ik zeg nooit nee, hè. Ik zeg altijd, nee is falen van mijn creativiteit. Als ik jou helemaal niet moet, is het veel interessanter om te kijken of ik met jou iets kan. Dan dat ik zeg, oh, wij zijn precies hetzelfde. Ja, 2 vingers in de neus. Voor mij is een lastige klant is bijna een reden om ermee te werken. Want dat is een creatieve leuke uitdaging. Vind ik spannend. Kan ik het daar ook? En ik faal daar ook wel eens in. Ja, wij falen soms. Reageerde jij op LinkedIn. Ja. Dat is niet. Kijk, degene die met mij werken zijn bereid om op een bepaalde manier eventjes of langdurig de relatie aan te gaan. En in die relatie gaan ideeën en dingen stromen. En breng ik iets in wat jij verrijkend vindt. Maar ik gebruik wat jij weet ook om iets te doen voor waar we het voor doen. Voor iets zinvols. En dat kan jouw leven zijn. Ik ga me wat meer op individueel richten de komende jaren.
Mm.
Maar het kan ook gericht zijn op wat voor de organisatie belangrijk is.
Ik noemde het al even helemaal aan het begin. Hè? Alle rollen of kwaliteiten, of nou, hoe je het ook wil noemen, die je hebt. Van kunstenaar tot spreker, tot boekenschrijver, tot nou enzovoorts. Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars denken, hoe doet die man dat nou? Hoe gebeurt dat nou? Hoe ga je van het een naar het ander? Of hoe komt er iets bij? Of hoe gaat er iets af? Hoe werkt die ontwikkeling bij jou?
Nou, ik sta alleen in de pauze in de middelbare school.
Ja.
Ik kijk naar die rokende jongeren. Mij valt iets op. En dan denk ik op een gegeven moment, hé, moet je eens kijken, ze doen eigenlijk allemaal dat. Hé, maar wacht eens even, dat vinden ze eigenlijk allemaal niet leuk. En dan denk ik, moeten ze ook een verhaaltje over kunnen vertellen? Want ze hebben dat al, I see your pain. En zo komen die ideeën vanuit die observatie, wat ik zie gebeuren. Nu maak ik het even middelbare school.
Ja, maar haal het eens naar het nu.
Nou, ik zit in een organisatie en het valt me op dat ze heel vaak daar. Wat mij opvalt is dat er resoneert iets dat ik steeds meer mensen zie. Of het is ook de bril die ik op heb natuurlijk. Waarvan ik denk, je bent heel eenzaam. Je mist de verbinding. Je zit leuk hybride te werken, maar je voelt je nergens meer thuis. Ja. Ik zie dat in de maatschappij om me heen, door mijn bril. Er zullen zat mensen zijn die dat niet zo ervaren. Ik lees dat dan ineens, want dat zijn de artikelen die ik er blijkbaar uit te pik.
Het valt op, dat ga je
opzuigen. Het valt mij op. En dan denk ik, en dat resoneert ook bij mezelf. Denk ik, ik herken dat wel. Ik hoor nergens meer bij. Je gezin bestaat nog bij mij uit 2,5 mens. Misschien maar 1,5. Familie is dood of zie ik niet. Een vriendengroep is mij niet gegeven. Ik heb gelukkig een andere community, iets spiritueels.
Ja.
Maar dan denk ik, dit zijn wel veel mensen. En dan denk ik, daar zou ik wel eens iets over kunnen zeggen, vertellen, terughalen. Dat komt in mijn lezingen.
Ja, maar dan moet je mij even helpen. Want dit kunnen mensen volgen. Ik denk dat veel mensen denken, ik heb ook daar gedachten over. Ik zie dat ook gebeuren. Maar die gaan niet vervolgens op een podium staan of een boek schrijven of allebei
erin.
Tegelijk.
Ik word gevraagd om over hybride werk een lezing te houden.
Ja.
En ik vind dat op een gegeven moment belangrijk. Dus er komt in de lezing over hybride werken iets over professionele eenzaamheid.
Ja.
En dan krijg ik reactie erop. Dan zeggen mensen, dat raakte me wel, want dat herken ik heel erg. En dan zit diegene de volgende dag ergens en zegt iemand, ik zoek eigenlijk een spreker, maar ik weet ook niet zo goed hoe. Ken je Jeroen Buscher? Dat is wel zo iemand die. En de volgende keer.
En die had het over professionele eenzaamheid. Misschien moeten we dat er ook maar eens bij stoppen.
Dat herkennen we hier zo.
Ja.
En dan op een gegeven moment. Dus het is een soort, als het waar is dat het door veel mensen herkend wordt, is er ergens iets waar ik het ter sprake breng. Ik had nu een postje over de eenzaamheid van leiders. En binnen no time had ik 3000 reacties. Views of zoiets, weet ik veel. En toen dacht ik, dit is blijkbaar iets wat herkend wordt. Dus het klopt wel. Want ik doe ook als een postje, reageert niemand op. En dan denk ik, dit resoneert blijkbaar niet alleen bij mij.
Nee, want ik vind dat wel een goeie. Hè? Want nu klinkt het alsof alles wat je de wereld in, elke scheet die je laat, die leidt tot groot succes.
Nee, natuurlijk niet.
Nee,
maar
hoe ga je daarmee om? Want soms denk je, ben je ook ergens mee bezig en dan leidt het tot helemaal niks.
Nou, het is niet, je bent ermee bezig en dan maak je het af en dan introduceer je het in de markt en dat is het niet. Het is voortdurend iteratief, heet dat geloof ik. Hè? Het gaat er de hele tijd heen en weer, dus het meandert maar door. En dan zie ik ineens, die rivier is eigenlijk flink afgedwaald op het moment. Steeds meer dit.
Ja.
En bijvoorbeeld,
Je bent in beweging.
Ja, ik ben toch ook niet een man van grote visie. Hè? Dus waarin ik anders ben dan sommige sprekers, is die allemaal zeggen, je moet een plan voor je leven hebben. Nou, ik kan daar niks mee. Ik snap daar niks van. Ik heb helemaal geen plan met mijn leven. Daarvoor is de willekeur om me heen veel te groot. Er is nu in privé iets gebeurd wat een enorme interventie is op een plan wat ik had voor de komende jaren.
Ja, dan krijg je een zet.
En dan kan ik wel een leuk plan aan de muur hebben gehad over hoe mijn leven er over een paar jaar in ziet. Maar door iets wat ik niet had overzien of voorspeld, gaat alles weer anders. Dus ik maak helemaal geen plannen. Ik noem mijzelf constructief opportunist. Ik ben wel bezig met hoe kan ik het mooier, leuker en beter voor mezelf en anderen maken. Maar ik doe niet aan de uitrol van een plan. Nee. Ja, gek. Ik ga nu een websiteje maken, want ik heb een soort nieuwe dienst bedacht waarin ik iemand sparringpartner ben. Strategisch sparringpartner ben ik. Beetje coach, dus jou persoonlijk. Beetje adviseur. En een beetje, zullen we er samen over nadenken? Vertrouwenspersoon, zoiets. En Nou, dan denk ik wel. Maar als ik dat serieus wil gaan doen, dan wil daar klantjes voor. Dan moet ik het niet alleen bij een online radioprogramma even laten vallen. Maar dan moet ik ook een websiteje maken waar je naar kan verwijzen. Dan moet ik wat posts gaan maken. Dus ik kan wel aan iets werken.
Ja, oké, maar dat is gaandeweg. En dat ontstaat. Dat evolueert.
Ja.
En het is niet, ik bereid het voor. Ik ben er 6 maanden mee bezig geweest. En dan bam, staat het allemaal.
Ik ben ook niet zo'n volhouder. Dan zeggen mensen, oh, vol al die sporters. Hè?
Ja.
Nou, dat is de reden waarom.
Bij sport is dat zo.
Ja, en dat is ook een van de redenen dat mijn gymleraar tegen mij zei, je mag zelf raden wat je cijfer is. Ja. Ik geef geen onvoldoendes. Toen zei ik, nou, dan heb ik een 6, want je geeft geen onvoldoendes. Toen zei hij, je hebt een 6, want ik geef geen onvoldoendes.
Ja.
Dus, nee, dat is niet mijn kracht. Steeds hetzelfde volhouden. Ik ben niet zo goed in herhaling. Dus ik ben goed in het unieke en eenmalige en reageren op de situatie en steeds weer iets anders bedenken. Dat is mijn kwaliteit. Vraag mij niet 2 jaar lang hetzelfde stukje 100 meter steeds te rennen om uiteindelijk op die Olympische Spelen derde te worden. Dat is niet mijn gegeven. Ik bewonder het degene die kunnen. We kunnen er allemaal, want volhouden is ook belangrijk.
Ja.
Maar het is niet mijn middel, nee.
We gaan zo, we hebben al heel veel wijsheid gekregen, maar we gaan nog veel meer wijsheid. Want we moeten het ook even verbinden aan de heruitgave van een van jouw leukste boeken, namelijk Troost voor werkende mensen.
Ja, kleine
en dat
correctie.
Hoor je.
Het leukste boek.
Het leukste boek zelfs.
Ja, dat vond ik zelf altijd wel, okay. Dus ik ben heel blij.
Nou, heel goed. Dat straks.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Jeroen Buescher te gast. Het is grappig, je bereidt als een programma voor. En dan per blokje heb ik een soort idee van, nou, het moet ongeveer hierover gaan. En ik heb nu opgeschreven, de wijsheid van. Ja, zo. Hier komt de wijsheid van Jeroen Buescher.
Nou, schrijf mee, mensen.
Er is al heel veel langsgekomen, waarvan ik denk, nou, dat is dat, wat mij betreft, is dat mooie wijsheid. Bijvoorbeeld, de kracht van het leven is zo sterk. Daar kun je wel een plan maken en daartegen inzwemmen en zeggen, ik wil eigenlijk dit worden. Maar wat ik jou hoor zeggen, wat ik zelf heel erg herken, wat ik echt een openbaring zelf vond toen ik erachter kwam. Als je goed let op de mensen om je heen en je luistert naar wat ze zeggen en je gelooft dat ze het goede met je voor hebben en ze zeggen tegen je, zullen wij dat eens samen gaan doen? Of zou je niet eens dit? Of ik kan je hier wel gebruiken. Als je daarnaar luistert, dan kunnen er hele waardevolle dingen uitkomen. En dat vind ik echt ook weer een voorbeeld. Ja, wat er met jou in je werkende leven is gebeurd. Dat doordat één iemand, en als hij het niet was geweest, was het ongetwijfeld iemand anders geweest, jou ziet, die iets doet en zegt, Hé, ik kan jou wel gebruiken. Zullen we een keer wat samen doen? Ja, je kan er ook denken, ja, waarom eigenlijk? En ingewikkeld. En kan ik dat wel? En durf ik dat wel? En wil ik dat wel? Je kunt er ook vertrouwen op hebben dat je denkt, nou, ja, blijkbaar heeft hij best wel, of zij, een goed inschattingsvermogen. Ik beweeg mee. Ik zeg ja, we gaan het gewoon zien.
Ja, en wat er wel gebeurt, dat was toen bij Buitenkunst, daar verwijs je naar.
Ja.
Ik, door hoe ik erin sta en ook hoe ik, dus weet je wel, ik hoor er niet bij, maar dat er niet bij horen vormt ook je als persoonlijkheid en vormt ook je kwaliteiten. Daaruit komen je kwaliteiten dan voort. En je gedrag en alles bouwt zich daar rondomheen. En dus je valt dan vaak wel op. Omdat je niet conformeert, maar net iets anders bent. Dus de kans dat ik opval in een groep, want natuurlijk alles is groepen, is daarmee wel groter. En niet omdat ik de hele tijd een oranje shirt aantrek.
Soms wel.
Zou ik me niet voor schamen, maar je snapt wat ik bedoel. Dus de kans dat mensen zeggen, jij bent anders, en dat stoot af, maar trekt ook bepaalde mensen aan. Dus ja, en ik ben dan wel in gedrag blijkbaar zichtbaar.
Ja.
Ja.
Ja, ja, maar je dan nog kun je ook zo eigenwijs zijn dat je denkt, ja nee, maar ik had dit plan. En het nadeel van een plan hebben is ook dat je vaak heel veel dingen niet meer ziet of hoort die niet in het verlengde van dat plan liggen. En als je inderdaad topsporter wil worden, dan zul je wel moeten. Want dan is er maar één ding en dat is trainen, trainen, trainen.
Mm-hmm.
En slapen en alles in het licht daarvan. Maar ik vind dat ook vaak het gevaar als topsporters gaan praten in het bedrijfsleven.
Ja.
Dan denk ik, ja, maar het bedrijfsleven is even een andere wereld. Want werk is niet alles.
Ja, en heel simpel. Mijn leven is helaas of gelukkig nooit zo eenvoudig geweest dat mijn leven goed verliep als ik sneller dan iemand anders in een of ander wedstrijdje liep.
Ja.
Het doel is ook wel heel simpel en heel concreet. En in die metafoor wordt nog alles gedaan als de doelen die wij nastreven zoiets zijn als de Olympische Spelen winnen. Maar ik ben nog nooit een organisatie tegengekomen waar het doel zo simpel concreet is. Zeg maar, we moeten winst maken. Nou, dat kan je niet nastreven. Dat is heel simpel. Of we moeten groter zijn dan de anderen. Maar dat zijn, als je dan naar de dagelijkse praktijk kijkt, bereik je dat niet door elke dag die 100 meter te lopen. Dan moet je steeds weer andere dingen doen. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig als in die metafoor sport. Ja. Sport is een metafoor, is een spel, een vereenvoudiging van het leven. Een hele grote vereenvoudiging. En heeft een metafoor een grote kracht, maar is niet het leven zelf.
Nee. Nou, ligt er naast mij een boek. Jouw beste boek, zeg je zelf. Troost voor werkende mensen. Hij is opnieuw uitgegeven.
Ja.
Al verkrijgbaar, neem ik aan. Ligt hij al in de winkels? Ik ga zo even checken voor je. Ja. Als hij al in de winkels ligt. En anders toch koop je gewoon de oude versie.
Die toch nog een pijnlijke stilte. Ik zag dat hij op Bol stond. Dus
dan is hij er.
Bestelbaar.
Ik heb hem in mijn handen. Dus dan zal hij niet over niet al te lange tijd.
Er is ook een drukpers aan de kant.
Ja. Laten we ons vanuit het boek, maar je mag breder zijn natuurlijk, de wijsheid delen. Dus ik heb daar een paar simpele vragen voor opgesteld. Eigenlijk de twee belangrijkste zijn: wat zouden we nou meer moeten doen in ons werkende leven, zodat we wat meer troost hebben voor werkende mensen? Jeroen Muscher.
Nou, voor het goede hoor, dit boek heb ik 15 jaar geleden geschreven. Ik heb het net gisteren uit, dus ik heb weer gelezen na 15 jaar. Het viel me echt bijzonder mee. Ik was er altijd al heel trots op.
Ja.
Het begon ook zo. Ik had een bestseller geschreven, Pimpje Afdeling, mijn eerste boek. En mijn uitgever zei: wat zou je nu willen schrijven? Toen zei ik: ja, maar dat gaat niet verkopen. Toen zei ze: dat is niet mijn vraag. Wat zou jij nou graag willen schrijven? En toen zei ik: ik zou een boek willen schrijven over hoe wij lijden op het werk. En niet met EI, wat mijn beroep is, maar IJ, de pijn.
Ja.
En hoe te zoeken naar hoe kan je dat relativeren? Want ook ik lijd. En ik heb er wel baat bij om wat meer dat te kunnen relativeren. Dus het is gewoon zelfonderzoek. Dus heel vaak heb ik boeken geschreven om dingen te begrijpen. Niet omdat ik ze al wist, maar omdat ik ze door het te schrijven ging onderzoeken. Dat zeggen wel meer mensen. En dat heb ik ook heel sterk. En dus toen zei ze: nou, dan gaan we dat doen. Ze zei: gaat alleen niet verkopen. Ik zei: ja, dat zei ik al. Dat gaat niet verkopen. En dat klopt ook. Maar nu werd ik een half jaar geleden gebeld. En toen, nu in de Bruna heb je een hele tafel met de wisdom of fuck it of zoiets, weet ik veel. Of de zeven wegen van de panda. Of weet ik wat, hoe het allemaal heet.
Ja, touw voor poe. En
ja, al die dingen. Ja. En die had je toen, dat schreef veel minder. Toen had je zelf hulp boeken, die waren heel instrumenteel. Maar dit is wat, tegenwoordig is het allemaal wat sofischer en wat
spiritueler.
En toen zei ze: ja, we hebben het erbij gepakt. En een aantal 20-jarige collega's hebben het gelezen. En die waren wild enthousiast. Dus het resoneert nu ineens heel erg in de tijd. En toen zei ik: nou, dat is geweldig. Want vind ik het mijn waardevolste boek. Omdat het eigenlijk helemaal niet over werken gaat, maar over mens zijn. Mij heeft het heel veel gebracht doordat ik heel veel dingen ging begrijpen door te schrijven. Maar ook omdat het ook nog aansluit op waar ik nu in mijn leven sta. Dat ik langzamerhand van in mijn werkend bestaan wegga van organisaties. En dat ik langzamerhand ga kijken hoe kan ik mensen helpen in betekenis vinden in hun leven. Maar ook bijstaan in hun leiderschap. Maar dan niet over wat moet je nu in het bedrijf doen. Maar met ze meedenken.
En dus ik zou bijna zeggen, Jeroen, je moet ook nog een troost voor leiders gaan schrijven in het kader van hoe eenzaam ze wel niet zijn.
Ja, maar dat zijn werkende mensen.
Ja, oké. Okay, dus
het zou hetzelfde boek, andere koffer.
Maar even terug naar mijn vraag, Jeroen Muscher, want ik had jou een hele leuke vraag gesteld, vond ik zelf. Wat kunnen we meer doen waardoor we die troost wat meer hebben? En je kan je voorstellen wat de volgende vraag wordt. Hè? Dus we gaan eerst bij meer.
Ik denk... kan ik alleen maar persoonlijk antwoorden. Ik denk dat we vergeten zijn dat wij ons lichaam en zijn is doorgefokt om in een clubje van 30 tot 40 individuen te leven. In een grotje met elkaar. Net zoals aapjes bij elkaar. Daar zijn we voor gemaakt.
Ja.
En we hebben cultuur in 3000 jaar gebouwd, waarin onze sociale omgeving steeds kleiner is geworden. En nu is het nog papa, mama of papa, papa met een geadopteerd kind. En dat is te klein. Ik ben een boek van Kurt Vonnegut. En hij zei die, wat we moeten begrijpen is dat onze partner te weinig mensen is.
Hmm.
Onze sociale omgeving moet een groep van 30, 40 mensen zijn. Want dan is er wat verschil. Ik wil niet zeggen dat het allemaal met seks en zo. Dat bedoelt hij helemaal niet. Maar hij bedoelt gewoon je leven ophangen aan een partner. Of aan een kind. De kleinst mogelijke organisatievorm. Dat is te weinig voor ons als mens. Dan worden we eenzaam.
En bedoelt hij dan... Want je kunt verbonden zijn met 30 superleuke mensen.
Of nee, maar je bent geen groep.
Oké, dus je moet dat...
Ik kom weer bij de groep.
Ja, het is interessant dat jij dat zegt.
Dat ik daarop uitkom.
Ja, dat je erop uitkomt dat je een clubje nodig hebt.
Ik heb ook een mooie wending. Ik heb mijn groep gevonden.
Ja.
Ik hoor ergens bij tegenwoordig.
Ja.
En het is een van de belangrijkste krachten in mijn leven. En dat is een spiritueel clubje.
Ja. Wat durf je, wil je zeggen wat het is?
Oh, het maakt me helemaal niks uit.
Ja. Want je zit bij de vrijmetselaars.
Ik ben een vrijmetselaar en een broederschap met de mensen in mijn loge. Is een van de grote... troostbronnen in mijn leven.
Ja. En geweldig dat iemand die zo tegendraads is, altijd op zoek gaat naar hoe het anders kan en anders moet, dat hij bij zo'n club gaat die al eeuwenlang tradities heeft, rieten, rituelen. Ja.
En mijn grote gevecht in het begin was ook conformeren. Maar dat heb ik... Ik weet niet of ik geconformeerd ben, maar ik heb het voor mij wel daar geleerd. Dat ik niet altijd anders hoefde te zijn. Dat ik daar mocht zijn ondanks wie ik was. Want ik was gewoon een broeder. Ondanks hoe ik was. En ik was aan hen verbonden ondanks wie zij waren. Niet dankzij. Ja, niet omdat we elkaar mochten. Maar omdat we besloten hadden broeders te zijn.
En dat kan dus.
En wat we nu, om jouw vraag. Wat moeten we nu meer doen?
Ja.
Is dat we moeten begrijpen dat wij wezens zijn. Die een grote groep mensen nodig hebben om dat wezen te kunnen zijn. Daar ben ik echt van overtuigd geraakt. En dat is niet, we moeten veel vrienden hebben. Nee, we moeten organisaties zien als dat sociale thuis. We moeten misschien wel in de woningbouw niet denken vanuit het concept van de 20e eeuw. Want jij moet toch als vrijgezel een mooi appartement hebben.
Ja.
Nee, we moeten huizen bouwen waar je met z'n dertigen iets in kan delen. Ik ben er echt van overtuigd. En het, omdat je bij, als je in een organisatie tijdens een lezing zegt, gemeenschap is belangrijk in organisaties, dan krijg je meteen een melding. Als seksuele
ongeremdheid. Ja, dat denken mensen andere gemeenschap. Ja.
En dus noemen we het dan maar community.
Ja, want
we
verbinding zijn, of zo.
Community. Dat is dan de gemeenschap. Is gewoon het Engelse woord voor gemeenschap. Maar we hebben, ik denk dat wat we meer moeten doen, is begrijpen dat we de gemeenschap nodig hebben. En we moeten echt met z'n allen in organisaties, maar ook in de maatschappij gaan denken. Hoe kunnen we mensen opnemen in gemeenschappen? En dat gaat over hoe we financieel structureren, hoe we huizen bouwen, hoe we naar onszelf kijken, hoe we ons sociaal organiseren. Ik denk echt dat nog meer apps, nog meer zoek jezelf broeder, ons niet meer gelukkiger gaat maken.
Nee. Mooi. Jeroen.
Wat moeten we minder doen?
Time's up.
Oh, time's up.
Ja, time's up.
Ja, die te lang geloof ik.
Nee, helemaal niet. Het is gewoon mooi. Het is zoals het is. Het is. En het is mooi. Dankjewel, Jeroen. Jeroen heeft heel veel leuke boeken geschreven. Als je meer wil. Hij heeft ook nog heel veel leuke vlogs. Die duren allemaal 2 minuutjes. Dus dat is heerlijke kost voor tussendoor of als je op de wc zit.
90 seconden.
Boek Troost voor werkende mensen is verkrijgbaar in alle betere boekhandel. En zo niet kun je je voor inschrijven. Ik heb hem in mijn handen en hij ziet er prachtig uit. Dus dat scheelt. Fijn dat je mijn eerste People Power Personal gast wilde zijn, Jeroen.
Graag.
Jij dankjewel voor het luisteren. Als je nou denkt, goh, geweldig, fantastisch. Ik kan niet wachten tot de volgende. Laat me dat weten. Want ook voor mij is dit gewoon weer een experiment natuurlijk. Zoals alles in het leven. En als je denkt, ja, maar ik wil meer van dit of meer van dat. Of je had die vraag moeten stellen. Of ik wil meer van dit weten. Laat me dat ook weten. En als je het helemaal kloten vond, dan hoor ik het ook graag. Maar liever dan wel op een liefdevolle manier.
En niet aan mij sturen.
Nee, niet aan mij. Stuur maar niemand anders. Alright, dankjewel Jeroen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.